Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, daar zijn we weer. Het is maandagochtend. We zitten nu in de tv-studio van RTV Noord en dat heeft een reden. We hebben een gast aan tafel, daarom moeten we ook een wat grotere tafel hebben. Oh. En die gast is niemand minder dan Wouter Gudde.
Tijd voor een dieetje.
Ja. Algemeen directeur van FC Groningen. Ja. Mooi dat je er bent. We gaan het uiteraard over het beleidsplan hebben, maar er zijn ook nog eens twee wedstrijdjes gespeeld. Daar kun je ook uiteraard over mee praten en van alles en nog wat komt er ter tafel. We beginnen met stellingen. Wouter, eens of oneens, we gaan dit seizoen nog met publiek spelen.
Eens.
Martin, die bekend staat als houterig en traag. Van Kaan moet altijd in de basis starten.
Eens.
Stefan, verlengen die Elhan Koeri.
Oneens.
Wouter, Danny Buijs is ook volgend seizoen nog trainer van FC Groningen.
Eens.
Martin, Harris Huizing was beter.
Eens.
Het gaat natuurlijk over dat Toto-filmpje. Ja. Daar gaan we het straks uiteraard over
hebben. Hij was wel leuk.
Ja, was je niet een beetje gepikeerd?
Nee, schitterend toch.
Oké. Okay.
Ja, nee, nou, echt top.
Ik kreeg heel snel een appje van jou gisteren.
Ja, hij begon mij ook te appen.
Houterig, traag, Harris Huizing beter.
Nee, maar
dat stuurde je.
Je mag tegenwoordig geen humor meer hebben, Nivino. Dat is heel erg lastig.
Zeker
dan,
niet.
Dan word je gepakt.
Gepakt dan meteen.
Nee, maar Harris zelf die gaf een hele mooie reactie daarop.
Ja, op jouw Facebook, hè?
Die gaf ook aan van beter. We waren twee verschillende types. Harris was, denk ik, weet ik wel zeker.
Compleet.
De betere voetballer. Die was veel completer. Dat was een echte nummer 10. En ik was veel meer doelgericht. Ja. Ik was niet de spelmaker die Harris was. Dus appels met peren te vergelijken.
Ook een visser, toch?
En ook een visser, maar ik ben geen visser, hoor.
Nee, maar je had wel vaker beet.
Ik had wel vaker beet. die is lekker. Die is lekker.
Jongens,
Maar Harris was wel een type toen ik nog heel erg jong was. Ja. Waarvoor ik naar het stadion ging. Ja, want Harris zag er eigenlijk qua motoriek, zag het er ook niet uit. Het was ook houterig, maar was een geweldige voetballer. Zwaar onderschat.
Herinner jij je Harris en Martin nog als voetballers, Wouter?
Ja, van beelden, ik keek toen meer Studio Sport vaak. Dus ik weet niet of wij nog tegen elkaar hebben gevoetbald.
Volgens mij wel, maar ik weet niet hoe oud jij bent.
2004 heb ik mijn eerste wedstrijd gespeeld.
Ja, ik ben in 2007 gestopt en 2005 bij Groningen geloof ik gestopt.
Oké, ik speelde het eerste jaar nog keukenkampioen divisie tegen Hamming, weet ik nog wel. Ik heb Veendam gespeeld, maar weet niet of jij met Hamming nog hebt gespeeld toen daar?
Nee.
Nee, dan misschien net elkaar misgelopen of zo.
Dat denk ik. Ja. Dat denk ik.
Ik weet niet wie daar blijer mee moet zijn, Martin of Wouter.
Nou, ik heb hem natuurlijk wel op televisie gezien, ook wel beelden gezien. Ja. En omdat hij nu directeur is, als oude beelden terugkomen, dan houdt hij toch wat meer in de gaten. Mm-hmm. En dat is leuk.
We gaan het over de wedstrijden hebben, onder andere. Twee potjes gespeeld, is echt een moordend programma, zeker in deze maand. Willem 2 uit, werd met 3-2 gewonnen. Even ter herinnering, Elhan Koeri 0-1, Nunnally 1-1, eigen doelpunt Dammers 2-1, toen Itakura 2-2. En in die allerlaatste minuten Elhan Koeri met de 2-3. En toen gisteren ook nog Twente thuis, 2-2. Doemic 0-1, Van Leeuwen 0-2, El Mesoudi 1-2, Strand Larsen 2-2. Nou, je kunt veel zeggen, maar FC Groningen en de wedstrijden van de FC werden vaak als saai bestempeld. Maar dat kun je nu niet zeggen met zoveel goals in twee potjes. Wat valt jou het meest op, Martin?
Nou, inderdaad dat je op dit moment de laatste twee wedstrijden enorm geniet. En ik begrijp ook wel dat het een gruwel is voor Danny Buijs. Zoals er op dit moment gespeeld wordt. Want als jij bekend staat als de Simeone van Nederland. En je staat zo met je organisatie, dan denk ik dat het voor Danny behoorlijk pijnlijk is. Aan de andere kant, ik ben een voetballiefhebber. Ik ga zitten. Ik wil en hoop op een goed resultaat van FC Groningen.
En je wil vermaakt worden toch ook?
Ja, en ik wil vermaakt worden. En dan zie ik gewoon heerlijke momenten. Hè. Kijk, Joosten natuurlijk, die in de eerste wedstrijd geblesseerd uitviel. Hè. En dan hoop je dat Elhan Koeri erin komt. Hè, want die laat het toch een keer zien. Nee, maar toen Elhan Koeri erin kwam, toen dachten we eigenlijk allemaal wel van... het wel een bijzondere wissel. Maar wel geweldig dat het uiteindelijk met twee goals... dat hij heel belangrijk is.
Ah, je gunt het hem wel, hè?
Nee, je gunt het hem wel. Maar je ziet ook wel van dat het gewoon het heel veel met hem doet. Aan de andere kant zeg ik wel van... als er publiek had gezeten, dan had hij denk ik niet meer gespeeld.
Nee, denk je dat?
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Wouter? Want hij is wel veel besproken, hè? Dat zal jullie ook niet ontgaan zijn?
Nee, ik vind dat een lastige stelling, of er niet meer had gespeeld. Alleen, ja, er was kritiek, dat voelde je ook wel. En ja, we moeten ook eerlijk zijn, als je aanvaller bent en jouw rendement ligt op dat niveau, dan is dat ook niet goed genoeg. Kijk, wat je volgens mij nooit Mo kan verwijten, is dat hij zijn best niet heeft gedaan. Mm. Want dat heeft hij altijd wel gedaan. En ik vond ook tegen Willem II, toen hij erin kwam, even los van de twee goals, hij had ook nog een geweldige actie die de keeper pakte. Hield hij het simpel, gewoon erlangs schieten tussen de palen. Hij ging een paar keer diep voorzetten.
Hij had een beetje geluk al een assist in de eerste helft.
Ja,
die raakte Jurgen niet goed. Die kwam er net niet aan.
Het lijkt bij hem, als hij het wat eenvoudiger houdt en wat minder moeilijk voor zichzelf maakt, dan zal misschien zijn rendement wel hoger gaan worden.
Heeft hij speciale aandacht gekregen van jullie, van de club, de afgelopen tijd?
Nou, met name de staf, hè, die heeft daar altijd wel heel veel vertrouwen in gehouden. En die zijn ook wel wekelijks gewoon bezig met alle aanvallers. Om inderdaad ervoor te zorgen dat dat rendement omhoog gaat. Hè, want...
Maar mentaal bedoel ik meer, even los van het voetbal.
We hebben mentale begeleiding inderdaad ook op de club. Ik weet niet of Mo daar dan heel veel gebruik van heeft gemaakt. Want het zit hem ook gewoon in praten met mensen, praten met de trainer. En uiteindelijk, ja, de beste remedie, dat weet Martin ook, is gewoon een doelpunt maken op het veld. Laten we hopen dat hij over het dode punt heen is.
We hebben natuurlijk ook gezegd van, want je hoorde iedere keer van Danny Buijs ook van, ja, hij werkt keihard op de training. Maar goed, dat is ook wel het enige wat je mag verwachten dan ook. Hè? En dan komt het uiteindelijk aan op de examen. En als jij in februari 2019 je laatste goals hebt gemaakt, dan is dat qua rendement natuurlijk wel heel erg weinig.
Ja,
maar... en er zit nog wel wat assisten bij, zeg maar. Hè, maar goed, ik heb wel eens gezegd van, het is geen slechte voetballer. Alleen, je moet ook bij een club passen op een of andere manier. Hè. Het kan best zijn dat de ene speler, en dat geldt voor trainers ook, en misschien ook wel voor directeuren, dat het bij de ene club wel past en bij de andere niet. En het zou best kunnen zijn als El Ancoury aan het einde van het seizoen misschien vertrekt naar een club. En dat je denkt van, is dat dezelfde? En dat hebben we vaak met meerdere spelers gehad. Maar voor hem is dit natuurlijk wel...
Ja, maar zoals hij gisteren speelde, had hij toch waarschijnlijk niet echt een vleugelaanvaller, toch? Het was echt...
Nou, hij speelde de tweede helft gewoon linksback.
Ja, hij was aan het stofzuigen.
Qua mentaliteit is er niks mis.
Nee, maar ik bedoel, zie jij zo'n rol dan voor hem weggelegd? Want ik vond hem gisteren echt gewoon wel goed.
Ja, ik zie hem liefst als buitenspeler, maar dat weet je.
Ja, maar ja, als hij daar dus geen rendement levert. Maar hij doet het op deze manier zoals hij het gisteren deed in een andere rol. Maar dat vind je, jij ziet daar niet zoveel in.
Nee, ik ben ouderwets. Ik hou van de Hollandse school. Ik hou van drie spitsen.
Ja.
Mits hè, je goede buitenspelers hebt.
Ja.
En ik denk dat bij Groningen mogelijk is. Maar goed, hè, kijk, een El Ancoury kan volgens mij prima links buiten spelen, rechts buiten spelen. Maar goed, bij Groningen hebben ze wat dat betreft een andere visie. En die visie levert op dit moment gigantisch veel punten op.
Ik had net de stelling van jou, Stefan. Verlengen die El Ancoury, want zijn contract loopt af. Mm-hmm. Weet je wat ze gaan doen?
Nee, maar het zegt denk ik wel iets dat er daar nog niks over naar buiten is gebracht. En dat je daar eigenlijk nog niks over hoorde. Misschien dat Wouter er iets meer over kan vertellen al. Maar ja, als je heel simpel gaat kijken naar wat hij tot nu toe heeft laten zien in dienst van Groningen. Is het natuurlijk fantastisch dat het nu wat beter gaat. Maar al met al is het gewoon te vaak net niet geweest. Nee. En als je gewoon puur naar die statistieken kijkt, denk ik dat het misschien wel het beste is om eind van het seizoen uit elkaar te gaan.
Hoe kijk jij daarnaar, Wouter? Weet jij trouwens al meer over de situatie?
Nee, we hebben nog geen knoop doorgehakt. Er zit een eenzijdige optie in het contract die wij kunnen lichten.
Voor een jaar erbij?
Ja. Okay. Dus, we gaan eerst deze window doorkomen en dan gaan we daarna verder kijken.
Die wedstrijden, we begonnen er net al over. Even kijken, moet even optellen. 9 goals in 2 potjes. Ja, wij vinden het heerlijk. Maar jij als directeur van het leidend voorwerp, hoe zit jij daarnaar te kijken?
Nou, ik vond wel 2 andere wedstrijden. Ik vond donderdag dat wij erg slordig waren in een bepaalde fase. Hè. Ook voor de rust al gaven wij eigenlijk kansen weg omdat we zelf fouten maakten. Toch toen wij 0-1 voorkwamen had ik niet het gevoel van dat we heel snel op 2-1 achter zouden komen. Maar nadat we 1-1 weggaven ging er bijna alles bij ons verkeerd. We hebben natuurlijk gewoon ook heel veel geluk gehad dat we die wedstrijd nog om konden draaien. Want ik had eerder het gevoel dat Willem II de 3-2 zou maken dan dat wij die zouden maken. Gisteren. Denk ik dat we eigenlijk in de eerste helft een beetje in dezelfde val liepen als bij de uiterstrijd. Alleen toen verloren we hem bij de verdedigers. En gisteren was het vaak op middenveld en Twente was razendsnel weg. En de tweede helft gingen we iets verder naar voren spelen. Ik vond de tweede helft echt heel goed. Er zat heel veel power in, dynamiek, wat we graag zien. Ik denk ook veel kansen gecreëerd, want die hadden we wel nog kunnen winnen ook gisteren. Mm-hmm. Gisteren had ik eerder het gevoel dat wij 3-2 zouden maken.
Ja. Nou kennen we, en daar valt een naam, maar goed, je ontkomt er niet aan. We kennen Nijland en we weten hoe hij naar wedstrijden kijkt. Hoe kijk jij naar wedstrijden?
Ja, ik leef ook wel mee. En ik weet wel, gisteren zaten we dan met de jongste directie en met de oudste directie van de Eredivisie bij elkaar. Ja, je ziet wel dat Jan Strooij en Paul van der Kaan zitten wel iets rustiger op de tribune dan Mark Jan en ik. Dat klopt.
Maar ja, Hans die zat er ook heel bevlogen altijd. Om het
Dat helpt niet. Maar ja, je leeft mee omdat je weet gewoon dat elk resultaat heeft invloed op je werkweek. Dus ja, je wil gewoon winnen.
En jij bent dan van Fladeres en jou ben jij dan, denk ik, de rustigste?
Iets rustiger, ja. Alleen je hoort mij ook wel eens wat roepen. Alleen ik heb wat dat betreft wel het geluk dat Mark Jan er ook is. Die is iets luidruchtiger.
Nou, ik heb wel eens gehad. Hè. Dan zit die perstribune bijvoorbeeld vlak voor waar jullie zitten. Ja. En nou ja, Mark Jan, dat is gewoon een halve zetzijder af en toe zoals hij daar op die tribune
zit. Ik heb
wel
de beelden. Jij zit in het stadion. Op de beelden is dat niet te zien.
Nee, maar die
dan
is
zitten zij altijd rustig.
Ja, maar Mark Jan die is aan het schreeuwen, aan het doen. Dat is wel mooi.
Dat is
hoor.
Nu ook.
Maar dan moet je niet verder vertellen, anders krijg je continu een beeldje op woensdag. Ja, bij wedstrijden, net als bij Buijs.
Ja, wat vind je dan? Want over Buijs inderdaad, die was dan in de wedstrijd tegen
Willem II.
Ja, was hij de hele tijd in beeld? Omdat hij de wedstrijd daarvoor tegen Utrecht was hij weer een beetje op zijn buis was hij bezig. Nou, kennen wij als Groningers kennen dat. Dat is voor ons totaal niet nieuw. Maar kennelijk viel het de mensen bij ESPN viel het op. En ze hadden besloten om dan met de volgende wedstrijd.
Nee, net zoals van, met Robben.
Met Robben een camera vol op buis te zetten de hele tijd. En soms zelfs was de wedstrijd bezig. En dan in een apart beeld ernaast in het scherm werd buis dan laten zien in een zogenaamde splitscreen. Wat vind je daarvan?
Nee, ik vond dat apart. Mijn vrouw belde me na de wedstrijd en zei, ik heb nog nooit zo'n vervelende wedstrijd gezien. Want Danny was meer in beeld dan voetbal. Soms zelfs goals daardoor. We hadden afgesproken van als dat nog een keer zou gebeuren tegen Twente, dat wij wel even zouden gaan bellen. Want dat gaat, vind ik, er nergens over. Je moet gewoon die voetbalwedstrijd uitzenden. Ja. En als er dingen gebeuren die bijzonder zijn, volgens mij heeft Danny ook zijn excuses aangeboden aan met de dag daarna, dan begrijp ik dat mensen het uitzenden. Maar ga nou niet een camera op
maar
een
wacht even, met Robin vonden jullie het wel mooi, toch? Almere City uit.
Nee, ja, dat konden we nog begrijpen. Ook dan, als wij dan 5 wedstrijden verder waren geweest en Arjen had ze alle 5 meegedaan, dan hadden we datzelfde gedaan. Want uiteindelijk gaat het wel gewoon om het team. En dat het heel bijzonder is dat Arjen zijn eerste wedstrijd speelt, dat konden we toen
het was
begrijpen.
Een oefenpotje, het ging nergens om toen. Natuurlijk.
Maar het voelde ook niet oprecht.
Hoe bedoel je?
Nou, dat Danny iedere keer in beeld was, zeg maar. Het voelde een beetje stemmingmakerij.
Voor lul zetten.
En dat was mijn gevoel. Ja. Ik heb ook wel gezegd, als speler zou ik echt niet zo'n trainer coach willen hebben. Weet je, die continu bezig is en schreeuwen. Ik zou er hartstikke gek voor worden. Ik denk ook dat ik daar wel een opmerking van maak. Maar ja, Stefan heeft ook tegen mij gezegd van, hij weet van inzijde dat spelers het nodig hebben.
Ja, nou, eens.
En qua resultaten.
Maar het mag soms wel, dat zag ik ook in die wedstrijd tegen Willem II, wel wat minder. En ik vind wel dat Buijs soms iets beter zijn momenten ook moet uitzoeken. Want je zag af en toe, dan had Willem II de bal, die ging aan een aanval beginnen. En dan was hij alleen maar Ko aan het schreeuwen. Hè, met als gevolg dat je Ko naar de bank ziet kijken van, wat is er? Wat moet ik doen? In plaats van naar die speler voor zich. En je zag het ook met El Messaoudi tegen Utrecht. Nou ja, dat refereert Wouter net ook aan. Daar heeft Buijs als excuus voor aangeboden. Dat af en toe wat te ver ging. Maar dat zijn wel verbeterpunten. En daar moet hij wel stappen in maken. Dat je die momenten, denk ik, iets beter uitkiest.
Ja, maar kijk naar onze Dikkie, 73 jaar. Die is ook 90 minuten lang bezig, hè?
Ja, nee, maar, eens. Weet je, maar je ziet ook vaak, wat je net ook zegt, van dat Buijs roept naar een Van Kaam of naar een El Messaoudi van druk. En dan wij allemaal lachen. Maar dan zie je wel die speler van, ja, verrek, ik doe het weer niet. En dan zie je hem wel weer die meters maken. Dus ik denk zeker dat het goed is, dat dit team het nodig heeft, dat bepaalde spelers het nodig hebben. Maar het mag af en toe wel wat minder. En aan de ene kant
wel een puntje bij de spelers dan, hè, als ze dat nodig hebben, vind ik. Hè. Ook daar mag wel ontwikkeling
nou
in
ja,
zitten.
Nou ja, Buijs vertelde afgelopen week een voorbeeld met Daniel van Kaam. Dat hij op de training had gezegd, trainer, ik ga continu nu druk zetten naar voren. Hele training door. Ja, dus Buijs zegt, de eerste 10 minuten, inderdaad, Van Kaam continu druk naar voren zetten. Maar daarna, hij wordt een beetje moe. En denkt, ach, ik kan hem wel een keertje laten lopen, weet je wel. Wat heeft Buijs gedaan? Die is continu achter hem gaan rennen. Druk, druk, druk! Waarop Van Kaam, die werd er helemaal gek van. En die bleef daarop maar gaan. Ja. En op die manier moet je dat natuurlijk proberen over te brengen. Dat je op de duur niet meer hoeft te schreeuwen vanaf de kant. Maar ja, Buijs is nog niet zo'n trainer die dat nu in de wedstrijd constateert. Van hij doet het niet. Ik ga dat in de rust tegen hem zeggen. Nee, direct vol erop.
Ja. Wouter, voetbaltechnisch heeft het inderdaad zeker zijn redenen, zoals Bleker nu ook al uit de voorbeelden geeft. Alleen Nederland kijkt ook mee. Ik bedoel, soms kijken er 1 miljoen mensen naar een wedstrijd, ik zeg maar wat. Heb je het daarover met Danny? Wat dat uitstraalt ook, zijn gedrag?
Ja,
en zijn...
Wat uitstraalt niet, wel de manier van coachen. Kijk, iedereen, elke speler heeft een eigen manier van benaderen nodig. En ik denk dat het moeilijkste is voor een directeur, voor een trainer, voor een manager, is dat je alle mensen op een aparte manier moet benaderen. En de een gedijt daar goed bij en de ander daar. En dat is echt, als je het dan hebt over een ervaringsvak, is dit een stukje ervaring. Henk Vreese vond ik ook 10 jaar geleden vond ik veel agressiever langs de lijn. En nu merk je dat hij veel rustiger is. Ja, die heeft gewoon 10 jaar lang ervaring in zijn tas gestopt. En ik denk als je Danny over 5 of 10 jaar ziet, dat hij dat heel goed snapt. En dat hij daar waarschijnlijk ook wel wat anders mee omgaat. Want wat zijn grote kracht is dat hij... is zo enorm zelfkritisch en hij kan zo goed reflecteren. Hij weet eigenlijk 1 minuut na de wedstrijd al de momenten waarin hij te ver is gegaan of niet de juiste dingen heeft gezegd. En ja, dat kan hij beter doen. Ik kan weer andere dingen beter doen. En ja, ik denk uiteindelijk nogmaals over 5 of 10 jaar denk ik dat hij daar een stuk verder in is. Ja.
Ik vond Danny in zijn eerste jaar bij Groningen veel rustiger.
Ja,
misschien
omdat
het publiek bij zat.
Dan helpt dat natuurlijk kan, ja. Wel mee hè, qua beeldvorming. Want dan valt het wel minder op. Maar toen ging die ook wat tekeer hoor.
Ja. Ik vind het ik rustig, wil nog even terugkomen op de stelling van Kaam.
Ja, nou, hè, precies.
Want, nou, kijk, iedere speler kan er een keer uitgaan. Hè, en ik weet ook niet hoe het zit qua vorm en qua tactiek en weet ik veel wat. En ik zeg ook niet dat het niet goed was dat van Kaam eruit was. Maar ik ben wel een liefhebber van Kaam. Ik vind het een jonge speler, een talentvolle speler. En die zich prima ontwikkelt. Maar af en toe een keer er niet in staan, is helemaal niet erg.
Nou, ik vond het eigenlijk gisteren wat te veel qua wijzigingen. Hè. Je hebt een Matusiwa die terugkomt tegen Willem II. Dan voor de eerste keer weer 45 minuten gespeeld. Dan kan ik me voorstellen dat het prettig is dat je je maatje naast je hebt met wie je eigenlijk altijd samenspeelt. Want nu had hij eigenlijk niemand naast zich, omdat ze maar met 1 controleur speelden. Dan heb je Elan Koury aan de linkerkant staan. Nou, die speelt natuurlijk ook niet heel veel. Je hebt Soeslof ineens in de basis staan. Dat gebeurt ook bijna nooit. Je hebt ineens Da Cruz in de basis staan. Dat gebeurt ook bijna nooit. En ik had het idee, doordat je dan ook nog een Van Kaam weghaalt, dat er gewoon ja, iets te veel nieuwe spelers in stonden, waardoor het gewoon even niet lukte.
Is het ook niet het type Van Kaam? In plaats van puur alleen hem?
Wat is nou, hij was natuurlijk wel wat lakser. Hè, de laatste weken. Dat klopt wel. En ik vond wel dat hij het...
Maar met zijn passing bedoel ik? Dat, nou ja, want dat ontbrak nu.
Dat ontbrak zeker. Maar je zag ook die voorassist nu bij dat doelpunt van Strand Larsen.
De 2-2, ja.
Nou ja. Dat is wel een kwaliteit van hem.
Ja. Buijs, die... Nou, jij sprak Van Kaam en jij vroeg hem waarom stond je ernaast. En toen zei Van Kaam tegen jou dat Buijs had uitgelegd dat het om tactische redenen ging. En dat hij met een nummer 10 wilde spelen die meer ook richting de zijkanten trok. Dat klopt. Hoe heeft Buijs daar na de wedstrijd op gereageerd tegen jou? Want je hebt hem daar denk ik ook naar gevraagd. Van, wat vond je ervan? Je plan?
Nou ja, hij was niet tevreden met hoe het uitgevoerd werd. Hè? Want anders ga je ook niet met de rust natuurlijk 3 wissels doorvoeren. Hij had denk ik toch wat meer verwachtingen daarvan.
Lag dat aan de spelers of aan zijn plan? Of aan hoe de spelers het uitvoerden?
Nou ja, beide natuurlijk. Zijn plan kwam niet uit de verf. Dat ligt aan de trainer.
Ja. Ik vind het altijd jammer als Messaoudi teruggehaald wordt als verdedigende middenvelder. Mm-hmm. Op 10 heeft hij laten zien dat hij ook rendement heeft. Hij maakt doelpunten, hij is gevaarlijk. En nu komt hij eigenlijk een beetje in een rol als controleur. En dat vind ik jammer.
Nou, hij moest wel terug, terwijl Buijs natuurlijk een aantal weken geleden ook zei, toen moest er ook het nodige gewisseld worden. En toen zeiden van ja, ik ga hem nou niet terugzetten, want hij doet het juist zo goed waar hij nu stond.
Ja, dus eigenlijk offer je dus nu Van Kaam op. Omdat nou ja, Soeslof een beetje meer op 10 en dan via de zijkant dan door moest komen. Dat vind ik jammer. Ik vind ook de handelingssnelheid van Soeslof is veel te laag. Dat moet allemaal veel sneller.
Nou ja, tegen Willem II deed hij dat bijvoorbeeld wel goed. Hè, een paar keer. Die counter waar uiteindelijk de 1-0 uitkwam.
Ja.
Ja, een ontzettend goede rush van hem. En hij geeft die paas uiteindelijk ook op het juiste moment. Terwijl ik eigenlijk dacht, hij geeft hem te laat.
Mm-hmm.
Maar vergeet niet dat ook gisteren dat hij helemaal in het centrum stond en tegen Willem II rechts.
Ja. Ja.
En als je rechts staat, hoef je maar één kant in de gaten te houden, want daar is je zijlijn, heb je gewoon meer tijd nodig. Gisteren zag je bij de tweede goal, ja, was hij om zich heen aan het kijken en hoepa, was de bal kwijt, doelpunt.
Ja. 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 Nou, het is eigenlijk een gevaarlijkere positie ook bij staat natuurlijk.
Ja, maar, ja, mooie les voor die jongen.
Ja.
Maar ik denk dat hij, dat hij dat volgende keer wel beter invult.
Nou ja, laten we het hopen, ja.
Dat hebben we ook vaker gezegd, hè, de jeugd krijgt nu de kans. Ja. En dat is ontzettend leuk. Maar hoe erg is het nou nu van Balk dat hij weggaat?
Ja, dat is vervelend, want dat is een eigen jongen die wij graag bij hadden willen houden. Anders hadden we hem ook geen aanbieding gedaan. Alleen ja, soms loopt het zo dat iemand anders toch een andere keuze maakt. En,
ja, maar de verhalen zijn ook van dat de aanbieding te laat is gedaan. Hè? Want er waren twee jonge, talentvolle spelers, die hadden al een contract.
Ja, laten we eerst kijken wat wij zelf misschien beter hadden kunnen doen. Dat je kunnen zeggen, oké, we hadden een jaar eerder het contract open kunnen breken of een voorstel kunnen doen. Alleen toen was er binnen de club niet de overtuiging dat hij de volgende stap zou kunnen gaan maken. En bij Remco is het heel snel gegaan. Rondom zijn debuut in de basis is aan de agent aangegeven, hè, begin oktober, van we willen graag gaan praten over een contractverlenging. Uiteindelijk is de eerste aanbieding, hè, na gesprek, want je moet wel weten van oké, hoe zie jij het, duur, noem maar op, is in begin november gedaan. Nou, vervolgens zijn we 6 tot 8 weken bezig geweest. Het is net voor de jaarwisseling aangegeven dat hij ondanks wat wachten toch nog graag om zich heen wilde kijken. Nou, en dat vonden wij niet gepast, want toen hadden wij het gevoel, dan ga je met onze aanbieding de markt op, dat mag. Ik vind het net hoe Sergio het heeft gedaan, gelijk aan de voorkant aangeven, ik ga daar en daar en daar naar kijken, dan weten we aan toe ben. Iedereen mag onderhandelen zoals hij zelf wil. Alleen het eindresultaat is voor ons natuurlijk teleurstellend, want we hadden hem graag gehouden, anders hadden we hem ook geen aanbieding gedaan.
Nee. Sta je dan ook achter de manier waarop jullie dat hebben gecommuniceerd en het filmpje zeker met Flederis, waar we het ook al wel over hebben gehad?
Ja, zeker, want ik denk dat het belangrijk is dat we dingen uitleggen zoals ze zijn gegaan. Je hebt ook nog een ander verhaal, dus daar moet Remco ook daarin natuurlijk zeker zijn verhaal doen. Ik vond wel dat wij ongelukkig, ik vind dat onze mediaafdeling het afgelopen half jaar enorme sprongen heeft gemaakt in de zichtbaarheid en hoe wij filmpjes laten zien. Maar ze hadden wel een zinnetje eruit geknipt van dat het ook Remco zijn goed recht was om met andere clubs te onderhandelen. Dat is ook gezegd, dat vinden wij ook. Alleen de manier waarop hadden wij graag anders gezien en we hadden hem ook graag gehouden. Omdat wij denken dat wij heel veel perspectief bieden ook aan de jonge jongens. Hè?
Daar zou ik wel iets over willen zeggen. Want dat perspectief dat miste Remco volgens mij een beetje als hij luisterde naar de plannen die Groningen met hem had. Hij zou bijvoorbeeld volgend seizoen niet een van de eerste 16 spelers worden. Dus dan zou het betekenen dat je alsnog minimaal tweede keus bent. Maar misschien zelfs wel derde keus voor jouw positie. Daaruit kan je natuurlijk concluderen dat je redelijk wat minuten bij het onder 21 team gaat maken. Speelt derde divisie. Dan kan jij je afvragen als jonge speler van ontwikkel ik mij voornamelijk in dat
tweede. Ik heb de winnende tegen Ajax gescoord, maar volgend jaar moet ik weer in de derde divisie.
Nou, dat speel je tegen Jong NAC. En dan moet je dus weten, moet je voor jezelf bepalen, wil ik dat? Ga ik bij een Utrecht tekenen, wat een deze dagen waarschijnlijk gaat gebeuren. En ga ik dan in de keukenkampioendivisie minuten maken op het moment dat ik daar niet
op zijn minst inderdaad.
Op zijn minst in het eerste speel. Want kijk, hij wordt daar natuurlijk niet voor het eerste elftal gehaald in eerste instantie. Hij gaat daar gewoon voor Jong eerst spelen. Maar dan maak je wel minuten in de keukenkampioendivisie. Ja. En dat is natuurlijk wel een veel hoger niveau dan die derde divisie, waar die met Groningen veelvuldig in zou uitkomen.
Was een verhuur geen optie dan? Zoals met Postema aan een KKD-team?
Ja, kan altijd. De visie zoals Stefan wegzet, die klopt. We gaan uit van een selectie met 16 volwaardige eredivisie-spelers. Even los van de keepers. Daar zat hij niet bij. Ja. Daar zit Suslov op dit moment ook niet bij. De enige jeugdspeler die al die status heeft is Daniel van Kaam. Die hoort bij de 16. Kan heel snel gaan, hè, want Thomas zit daar bijvoorbeeld heel dicht tegenaan. Ik had altijd een andere keuze gemaakt, maar dat ben ik. Omdat je komt hier vandaan, je hebt een streepje voor. Ik denk bij de mensen intern, maar zeker ook bij het publiek. En je ziet gewoon in een selectie van 16 mensen, dat hebben we bewust gedaan, dat je wel je kans gaat krijgen. En dan kan het snel gaan. Ja. En zeker de basisbeurten die Remco heeft gehad, heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Alleen, wij vinden ook wel dat hij nog stappen moet maken tot hij bij de eerste 16 hoort. Ja, en sommigen hebben daar wel het geduld voor. Daniel van Kaam heeft 14 maanden meegetraind voordat hij zijn eerste minuut in de eerste heeft gemaakt. Ja, sommigen doen een andere keuze.
Ja, het gaat dan nu vaak, hè? Je hoort supporters en dat gaat op social media best wel tekeer tegen Remco. hè, van wie heeft nou gelijk, wie heeft nou wat verkeerds gedaan. Maar...
Nou, en het gaat om geld, zie je, of nou, ondankbaar, dat zijn ook de reacties.
Ik denk van, maar weet je wat ik mis? Je mist de voorbeelden uit het verleden. En er zijn heel veel jonge, talentvolle spelers. Hè? Die zijn eigenlijk al naar topclubs gegaan. En er zijn zoveel voorbeelden zijn ervan. Je hoort er niks meer van. Hè? En ze hebben dan wel misschien snel geld gepakt. En, maar hij gaat wel uit zijn vertrouwde omgeving gaat hij weg. Het is een jongen van de club. En ze hebben geen geduld meer. Hun kop wordt natuurlijk ook gek gemaakt door zaakbenemers. En die willen het liefst dat jij van de ene club naar de andere club gaat. Hè, zodat zij dan ook kunnen kersen. Ik weet niet, ik denk ook niet dat dit het geval is bij hem. Hè, want het is natuurlijk een hele jonge speler. Het gaat nog niet eens om geld. Het mag nog niet eens om geld gaan. Het gaat om de ontwikkeling. En de ontwikkeling, ja. Dat wordt vaak vergeten, vind ik.
Nou, en dat is wel interessant natuurlijk wat Wouter zegt. Hè? Van, hier wordt hij in principe al op handen gedragen.
Ja. Maar iedereen kent hem.
Iedereen kent hem. Als hij hier 10 keer een bal naast zou schieten, volgend seizoen bijvoorbeeld, hè, als er weer publiek in het stadion zitten, zou die niet worden uitgefloten. Nee. Ja, dat zijn natuurlijk wel risico's waar hij bij Utrecht mee te maken gaat krijgen.
Ja, maar we hebben ook met hem gesproken. Een hele nuchtere, vrolijke...
Ja, dat is een leuk gastje, hoor. Daar is helemaal niks mis mee. En ik gun het hem allerbest. Ik hoop echt dat het goed gaat. En nou ja, de kans is ook nog redelijk aanwezig dat hij gisteren zijn laatste minuten al heeft gemaakt. Dat hij één deze dagen al richting Utrecht vertrekt.
Ja. Nee, maar ik denk dat dat een goede zaak is dan. Weet je, eigenlijk is de nou basis ja, dan nu
volgens mij
zijn
ze er bij Groningen ook wel een beetje klaar mee.
Ja, dat begrijp ik
dus
ook.
Er komt niet nog een allerlaatste poging. Ah,
ik vind het jammer.
Nee, het is klaar. Hij is twee weken geleden
of vorige week zeiden we nog van... laten we nu alles gewoon aan de kant gooien en kom gewoon weer met elkaar aan tafel. Wij hebben fouten gemaakt, zij hebben fouten gemaakt. Maar ja, op een gegeven moment is het te veel gebeurd.
En dat terwijl Robben, balk viel Robben meteen op, hè? Toen Robben hier kwam.
Nou ja, Robben...
Ik zie een scout in Robben.
Ja. Robben die zei inderdaad, van jullie hebben het nu met z'n allen over Romano Postuma de hele tijd. Maar volgens mij is balk veel verder. En dat was nog voor die wedstrijd tegen Ajax.
Ja. Ja.
Zo gaat het.
Dat was balk.
Ja. Ja. Ik merk niet echt van dat Wouter of Mark-Jan en Buijs het echt super jammer vinden.
Nee, dat vinden ze niet.
Nee,
we vinden het wel jammer. Ook gewoon omdat het hele plaatje past en Remco talentvol is. En wij wel echt het gevoel hadden dat hij het eerste zou kunnen halen.
Ja, maar ik denk dat je het al goed zegt. De overtuiging dat hij het eerste ging halen was nog niet helemaal.
Dat ligt ook aan Remco.
Nee, eens. Ja. Maar het was niet zo dat jullie in hem... de toekomstige spits bijvoorbeeld echt voor FC Groningen al zagen.
Nee, dat is nu...
Maar zo'n laatste stap, hè, hebben we ook heel vaak over gehad in de uitzending.
Dat is heel moeilijk.
Dat is het allermoeilijkste. Ja. Er lopen nu ook spelers bij Groningen, jonge talentvolle spelers. Ja, je kan niet van tevoren... Bij een Robben kan je zeggen van nou, die gaat het redden. Ja, maar vergis je nou niet, Robben in het tweede seizoen bij Groningen presteren dramatisch. Hè? Die werd iedere thuiswedstrijd op een gegeven moment werd hij uitgefloten.
Nou, wel vaak, weet ik ook nog wel, ja.
Dat was echt...
Maar daar heeft Martin gelijk in, want dat is gewoon een moeilijk... Ja. En Suslov is bijvoorbeeld al A-international. En geloof mij, dat is echt een heel, heel groot talent. Daar zijn we heel blij dat hij 5 jaar heeft bijgetekend. Maar ook die laatste stap voor Thomas, dat zie je tegen Willem. 2 keer heeft hij 4 kansen, is hij bij 2 goals betrokken. Ja. En gisteren gaat het weer naar beneden, het niveau. En dat gaat echt nog voorlopig even met piek en dalen, hoor.
Ondanks het vertrekken van Balk kan het nog steeds, volgens het nieuwe beleidsplan, minimaal 4 jeugdspelers in de eerste selectie. Wanneer zou dat ingaan? Want als je het hebt over eerste 16, hoor ik jou net noemen. Is dat dan eerste selectie of hoe moeten we dat zien en hoe moeten we dat tellen?
De selectie, werken met 16 volwaardige eredivisiespelers. Er zullen 3 keepers bij zitten daarnaast, dus kom je op 19. En er moet dus altijd ruimte zijn voor 2, 3, 4, 5 talenten die... Ja. Dagelijks meetrainen. Maar dat is even afhankelijk van het niveau wat eraan komt. Ja. En liefst meer dan 4. Alleen, we hebben ook al gekeken naar de realiteit. En wij leven in een marktgebied waar gewoon minder voetballetjes zijn dan bijvoorbeeld in het Westen. Om dan nog terug te komen op de vorige filosofie, minimaal 50%. Ja, dat gaan wij niet halen.
Nee. Dat was totaal niet realistisch.
En dat heeft geen één club in Nederland. Volgens mij, ik heb vorig jaar uit laten zoeken, waar was Real Sociedad en Atletiek Bilbao de enige clubs in Europa die meer dan 50% jeugdspelers hadden.
Daar hebben ze wel iets meer binding ook natuurlijk.
Ja, dat zit heel
bij Bilbao is het ook een verplichting volgens mij dat je Baskisch bent. Het is een van de pijlers uit het nieuwe beleidsplan. Ultieme doel is binnen 5 jaar op de grote markt staan eigenlijk om het halen van Europese voetbal.
Met een beetje geluk natuurlijk al dit jaar een krul er doorzetten.
Ja. Nou ja, maar dat is de actualiteit kan je inhalen. De kans is aanwezig. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Want dit jaar geldt natuurlijk niet voor het nieuwe beleidsplan.
Nou ja, als wij dat dit jaar halen, is dat natuurlijk een fantastische prestatie. Hè? Samen naar de grote markt is dubbel. Is enerzijds inderdaad de voetbaldoelstelling. Want als je bij Groningen wat wint, dan ga je naar de grote markt. Maar samen naar de grote markt betekent ook, hè, als je alle andere pijlers gaat zien. En wij gaan op economisch vlak groeien. En onze maatschappelijke betrokkenheid binnen de regio gaat groeien. Dan zal je hopelijk ook met veel meer mensen nog het feestje kunnen gaan vieren. En het is dubbel, omdat als wij dat niet gaan doen, het heel erg lastig gaat worden om aan te gaan haken bij de clubs waar we graag aan willen gaan haken. Ja. En daarom hebben we ook voor die titel gekozen.
Stefan, jij vond het allemaal een beetje saai en droog, de hele pak papier. Leg eens uit.
Heel veel plannen die in dat beleidsplan staan. Laat ik vooropstellen, ik vind het echt een goed plan, hoor. Het zijn ook echt goede plannen, maar je moet je wel afvragen in hoeverre het haalbaar is. En er staan natuurlijk heel veel dingen in die eigenlijk elke club in Nederland wil. Dus dan is de vraag, hoe ga je dat proberen te bereiken? Hè? Je wil een soort platform creëren voor de zakelijke markt.
Ja.
Dat is natuurlijk het hele idee achter een businessclub, wat je eigenlijk denk ik bij elke club ziet. Dus daar, en dat is dan wel interessant, hè? Hoe wil je dat gaan doen en hoe wil je ervoor zorgen dat jouw club het meest interessant is om naartoe te gaan en om je geld eigenlijk aan te geven, omdat je denkt te kunnen groeien. Wat ik goed vond aan het beleidsplan en wat ook een goed iets is, denk ik, is dat je in het stadion, hè, want het gaat toch voornamelijk ook om de zichtbaarheid voor supporters, dingen gaat veranderen. Hè, achter de goal van de Tony van Leeuwen tribune, daar komen horecapunten bij bijvoorbeeld. Hè? Want de mensen die daar zitten, die drinken veel bier.
Had die nog bestaan?
Nou ja, en die hebben geen zin om heel lang op dat bier te wachten. Nou ja. Hè, dus dan vind ik het goed dat je daar als club mee bezig gaat. Op de familietribune zitten kinderen, die hebben zin in popcorn. Die krijgen popcorn. Heel simpel.
Hij denkt weer aan eten, hoor.
Dat soort, nee, maar dat soort voorbeelden.
Een kijkersvraag, volgersvraag dan. Via Instagram Noordsport pagina. Komt er ook een horecapunt in de buurt van vak GG, Tweede Ring?
Nou ja, wat we gaan doen is dat we met alle tribunes aparte werkgroepen gaan starten. Daar zijn we al een jaar geleden mee begonnen met inderdaad de Tony van Leeuwen tribune erachter. En wij hebben toen gezegd, oké, wij willen in principe budget vrijmaken om jullie wensen te realiseren. Jullie zitten er 1 keer in de 2 weken, dus geef maar aan, wat heb je nodig? Nou, daar zijn inderdaad een aantal dingen uitgekomen die lijkt het ook allemaal haalbaar zijn. En dat gaan we met elke tribune doen. Kijk, dit stadion, ik heb het toen ook gezegd, het is echt van binnen een fantastisch stadion. Ik vind het echt een van de mooiste stadions ook om in te spelen. Alleen, het is een eenheidsworst en het is, vind ik, te weinig met een commerciële gedachte gebouwd. Hè. Als je 11 horecapunten hebt voor 22.000 mensen, op de bovenste ring zelfs geen toiletten, dat je weer naar beneden moet, ja, de economie heeft ons ingehaald op dat vlak. Dus wij zullen, zeker ook met de gemeente, de aankomende jaren echt moeten gaan kijken om te gaan investeren in het stadion.
Maar hoe die tweede ring, dat kun je eigenlijk niet zoveel mee.
Ja, dat kan wel. We zijn bijvoorbeeld met Noorderpoort in gesprek. Nu Noorderpoort heeft een nieuwe vestiging geopend, waardoor er op de tweede ring weer wat leegstand is. Als je gaat doorbreken, dan zou je weer dingen kunnen. Alleen ja, kost wel een bak met centen.
Ja.
Maar uiteindelijk moeten we er wel zo naar gaan kijken. Omdat anders ga je op de tweede ring en het is koud en het voetbal is een keer niet leuk en je moet plassen en dan moet je een kwartier in de rij staan en dan denk je, nou, laat ik maar geen biertje meer nemen, want als ik dan weer zit, ik moet weer plassen, dan moet ik weer een kwartier in de rij staan naar beneden. Ja. Ja, dat is niet meer van deze tijd.
Nee. Misschien nog een derde ring trouwens, zoals je voorganger ooit riep. Hou daar ook rekening mee, want straks dan zitten we over een paar jaar. En dan,
Maar hoe lang is het nog vol te houden zonder spelen, zonder publiek en bedrijven die het ook lastig krijgen nu.
Ja, nee, daar zit wel de grote zorg, zeg ik eerlijk. Kijk, wij gaan dit jaar gaan wij volhouden en praten wij niet meer waar we vorig jaar ons echt zorgen maakten over de continuïteit. Praat je dit jaar eigenlijk meer over het ambitieniveau. We hebben ongeveer een bedrag van 6 miljoen euro wat ter compensatie staat. Nou, stel je voor, wij worden helemaal niet geholpen. Dan kunnen we met onze liquiditeit gewoon het verlies dekken. Alleen ja, dan kom je dus in de problemen als je bijvoorbeeld een speler verkoopt en je wil gaan herinvesteren. Volgend jaar is er weer een begrotingstekort. Je weet inderdaad niet wat seizoenkaarthouders en wat sponsors gaan doen. Dus we hebben daarom wel weer steun en hulp nodig. En daarom hopen we ook dat het vertrouwen er is in de visie die we hebben weggezet. En dat mensen denken van oké, nou, we gaan weer die club helpen. En ja, we hebben ook perspectief nodig vanuit de overheid een keer. Ze moeten vanuit Gommers dat we nog 9 maanden thuis moeten blijven zitten. Want ja, daar wordt de economie niet beter van.
Nee, maar vanuit die overheid, hè, jullie worden natuurlijk gesteund ook door de overheid. En nu was er afgelopen winter serieuze belangstelling voor Pat.
Ja.
Ja, die Ludogorets wilde hem natuurlijk het liefst direct overnemen. Ja. Hebben ook tot 3 keer... een prima bod, of uiteindelijk het laatste bod, nou ja, was volgens mij een redelijk bod. Maar je moet maar zeggen of dat klopt of niet.
Dat vonden wij niet.
Dat vonden jullie niet. Maar jullie hebben ook natuurlijk nu met die overheidssteun dan te maken, waar je ineens rekening mee moet gaan houden, of je een speler wel of niet op dat moment wil laten gaan, omdat dat dan ook weer gevolgen heeft. Toch?
Nee, ja, als je theoretisch ziet, als je iemand verkoopt, dan wordt je omzet hoger. Dus dan kwalificeer je inderdaad minder voor de steun. Maar daar hebben we nu niet eens naar gekeken. Nu was de vraag gewoon heel simpel. Is de kans met of zonder Sergio op Europees voetbal groter? Nou, dat was met. En uiteindelijk zijn we ook nog in een tv-strijd, tv-geldenstrijd verwikkeld met Heerenveen. We moeten daar gewoon boven eindigen.
Ja,
en
dat staat er op zich wel lekker voor.
Dat klopt, maar er was veel meer geld. Dat staat veel meer geld op het spel dan het bod van Ludogorets. Dus dat was niet zo'n hele moeilijke beslissing.
Okay. Even een nieuwe vraag. De vraag van net was trouwens van Michel Schoonen willen. Patrick Keizer, die vraagt via Twitter. Is er al meer bekend over de stadionhuur? Is dit uitstel of ook deels afstel voor dit seizoen?
Nee, dat was al bekend. Hè? Wij hoeven dit jaar geen huur te betalen. Die wordt achteraan het huurcontract vastgelegd. Alleen dat zullen we ook de aankomende weken naar buiten gaan brengen. Als wij de cijfertjes, we gaan onze prognose delen. Mm-hmm. Dat iedereen ook kan zien hoe we ervoor staan. Het klinkt een beetje gek, maar wij betalen liever wel een gedeelte van de huur. Omdat we voor de coronacrisis met de Euroborg en V hadden afgesproken dat er een investeringsagenda zou komen voor het stadion, waar we het dus net over hebben gehad. Ik weet niet of mensen wel eens naar onze video was bijvoorbeeld kijken. Maar ik ben elke week blij dat die nog aangaan.
Ja.
En wij zullen ook daarin wat moeten gaan doen. Je hoort elke keer zo'n irritante piep in het stadion. Dat is omdat onze geluidsinstallatie kapot is en afgeschreven. Dus wij moeten daar echt stappen gaan maken en geluidsinstallatie vervangen. Ben je 8 ton verder. Dus ja, ook daar zullen wij de aankomende jaren voor moeten gaan sparen om te gaan investeren erin.
En dat past dan allemaal weer in het stukje, hè, want een van die pijlers van
het mooiste evenement, ja.
Ja, mooiste evenement. Ja, dan moet je ook wel een beetje geluid hebben.
Nee, dat klopt. Dus de belangrijkste nu is dat wij volgend jaar een elftal hebben staan wat wederom voor de play-offs Europees voetbal gaan staan. Daar moeten we het eerst geld voor hebben staan. En als wij dadelijk Matusiwa of Pat of wie dan ook moeten gaan vervangen, dat er budget is om te gaan investeren. Dat is het eerste. Houden we over, dan zullen we altijd een balans maken dat we zoveel mogelijk blijven investeren in het voetbal. Maar we geloven er ook wel bij. Als het stadion aantrekkelijker wordt om te komen, komen er ook meer inkomsten uit. En het gaat van videowals tot fanpleinen buiten. We hebben geen wifi, of we hebben wel wifi in het stadion, maar die doet het niet.
Nou, nu wel.
Ja, nu wel, omdat er geen publiek zit. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn gewoon in 2021
maar is
belangrijk.
Het een beetje dan naar Duits model als het ware? Hè? Want in Duitsland, in de Bundesliga of in de tweede Bundesliga, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Die stadions zitten vol.
Ja.
Hoe slecht het voetbal ook is, 3 uur voor de wedstrijd, wordt er daar al volop bier gedronken rondom het stadion. Er worden braadworsten gegeten.
Ja. We gaan verhuizen.
Duits voetbal. Ja. En dat heeft daarmee te maken. Het maakt me echt geen reet uit naar welke wedstrijd ik ga. Maar die hele sfeer, die hele beleving.
Heb je wel een punt.
Dat heb je niet bij RKC.
Man, ik ben blij dat het weekend is. En dat door de week ook wedstrijden zijn. Dan leef ik echt helemaal op.
Ja.
Ik vind het geweldig. Je kijkt echt uit naar VVV Heracles, noem maar op. Weet je, denkt van, oh heerlijk, een wedstrijd kijken. Mm-hmm. Ja.
Nog even een economisch vraagje. Meijer 1982 vroeg dat. Is er al een tussenstand bekend van afzien van compensatie door supporters en sponsoren?
Aan de supporterskant zijn iets meer dan 11% van de seizoenkaarthouders die al volledig hebben afgezien van compensatie. En wij gaan of einde van deze week of ergens volgende week ook zeg maar zelf beginnen met onze campagne. Dus dan kan je gaan steunen en we willen rond maart gaan beginnen met de seizoenkaartencampagne. Even afhankelijk van hoe staan we er in Nederland voor. Hè? Zitten we nog steeds in een lockdown en is er geen perspectief, dan kan het zijn dat we een weekje wachten. Maar we gaan wel de opties bieden in ieder geval om af te zien van compensatie of eventueel door te schuiven naar volgend seizoen. Dat men ook maar weet Oké, hier zijn we bij Groningen aan toe en onze accountmanagers, die moeten gewoon langs gaan weer bij de bedrijven. Hè. Wij willen ook daar gewoon duidelijkheid geven en kijken of we kunnen helpen in deze tijd. Want bij de een gaat het geweldig, hoe gek het misschien ook klinkt. En bij de ander is het natuurlijk een rampspoed.
Ja, in hoeverre, hè, want we hebben het nu al een tijdje over die financiën.
Ja.
Het is geen geheim dat jullie nog steeds aan het wachten zijn op een ja-woord van Iran Dust.
Ja.
Wat gesteggel met zaakwaarnemers is er volgens mij nu gaande. Maar dat is geen goedkope jongen. Dat is ook geen geheim. Hè. Daar moet best wel een zakje geld voor betaald worden. Je zou ook kunnen zeggen, Groningen staat nu zesde. Het gaat eigenlijk qua resultaten boven verwachting. We weten nog niet wat de toekomst ons gaat brengen. We weten nog niet wanneer er weer publiek naar binnen mag. We doen dat even niet.
Nee, dat kan. Alleen wij geloven zeg maar in drie dingen die echt de financiële continuïteit van de club gaan overeind gaan helpen. Eén is dat liquiditeit. Hoeveel geld heb je op je bank staan? Twee, kan je dat combineren met je eigen vermogen? En drie is de waarde op het veld. En als wij zo'n jongen zouden gaan halen, ja, dan doen we dat niet voor de lol. Dan verwachten wij dat hij en ons team direct beter maakt, maar dat we hem ook voor een veelvoud kunnen gaan verkopen. En dat is in onze business gewoon de snelste manier om vermogen op te bouwen. Dus zullen wij altijd blijven kijken zonder gekke risico's te gaan nemen. Want wij houden ook rekening met het feit dat misschien niemand ons helpt. Dat volgend jaar een crisis inkomt, dat onze inkomsten naar achter gaan. Maar als wij dat niet gaan doen en we gaan daarop wachten, ja, dan sta je dadelijk ineens 14e. En dan heb je nog een veel groter probleem.
Nou ja, eens.
Avondklok. Hebben we het allemaal over, in ieder geval in de politiek gaat het erover. Beste kans dat hij gaat komen. Heeft dat gevolgen voor...
Goeie vraag, weet ik niet.
Nou, ik zei dat tegen Nieuwenhoven, dan moet het over hebben. Ja. En dat kwam eigenlijk nadat de speaker gisteren aan het eind van de wedstrijd zei, wij spelen dan en dan
9 uur te gado.
Onze volgende thuiswedstrijd. Ja. Wat is het? 26 januari.
Ja,
onze volgende thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Mits er geen avondklok is, dus ik hou nog een slag om de arm of zo.
Maar jullie zijn gewoon werknemers. In principe gaat het dan om werk, toch?
Ik ken de exacte regels van de avondklok niet. Dus daar zullen we ons bij de Eredivisie even moeten gaan vragen, als die er echt gaat komen, wat dat betekent. Ik zit nu even na te denken, andere landen. In België is er al een avondklok. Volgens mij wordt er s'avonds ook gewoon gevoetbald.
Engeland, ja.
Dus ik heb het gevoel dat ze heel erg naar het buitenland kijken. Ja. Zeker naar Duitsland wordt er volgens mij veel gekeken.
Mm-hmm. Ja, ook door de politiek.
Ja, dat klopt, ja.
Het is toch bizar dat er gepraat wordt over de avondklok?
Dat weet ik niet.
Als je kijkt naar de situatie zoals het nu ook in Nederland is, dan ben je eerder toe aan versoepelingen dan aan de avondklok.
Ik denk niet dat je toe bent aan versoepelingen, heel eerlijk.
Nee, maar mensen maken zich, hè, dat hoor je wel vanuit politiek, men maakt zich enorm veel zorgen over die Britse variant en de besmettelijkheid daarvan.
Het is heel makkelijk, hè, om vanaf de zijlijn continu te roepen, er moeten versoepelingen komen, het klopt allemaal niet wat er gebeurt. Maar ik denk dat je ook moet beseffen dat we in een crisis zitten waar we nog nooit eerder in gezeten hebben. En natuurlijk maakt de politiek af en toe fouten, maar ik ga ervan uit en ik weet zeker dat alles met de beste bedoelingen wordt gedaan. En ik vraag me ook wel af inderdaad of zo'n avondklok zin heeft. Hè, als ik nu kijk wat er eigenlijk nog op straat loopt na 8 of 9 uur.
Wij wonen in een afgelegen provincie.
Ja, jij. Winsum in Weiland.
Hey, we gaan even door. Wat is zowel...
Je moet ook boodschappen doen, hè? Dus je hebt 2 uur minder tijd om boodschappen te doen. Dus
nou, nu weet ik zeker dat jij geen boodschappen doet. Keesje vroeg via Twitter. Wat is zowel privé, laten we daar dan op houden. Als professioneel vroeg hij ook. Maar wat is privé je grootste meevaller tot nu toe in Groningen?
Meevallen. Dat klinkt alsof het heel, of ik heel negatief hier naartoe
ben gekomen. Dat Rotterdam minder ver is dan die dag.
Ik kan mij nog een uitspraak...
Alles is gewoon kut.
Nee, zonder gekken. Ik kan mij nog een uitspraak herinneren dat Wouter hier kwam. En zei van, hey, Groningen zijn eigenlijk helemaal niet zo stug.
Nee, dat klopt ook. Ik heb wel heel erg moeten wennen. Met name omdat het eerste gesprek verloopt, vind ik hier wel wat anders dan in het Westen. Want het is iets meer open waar ik vandaan kom. Maar ik ben nu zeg maar door die fase heen. Ja. De grootste meevaller, nee, dat wil ik niet noemen. Het meest mooie wat er nu toe is gebeurd, is de manier waarop wij kunnen wonen. Hier net buiten de stad, 20 minuten fiets van de Grote Markt, zo de natuur in. Het is goedkoper dan in Rotterdam, dat klopt inderdaad ook. Ja, dus je hebt meer voor minder.
Ja.
Maar ja, gewoon de manier waarop je kan leven, de kwaliteit van het leven ligt hier, vind ik, echt hoger dan in de Randstad. Dus ja, wij zijn eigenlijk best wel gelukkig.
Ja, mooi. Best wel. Je begint echt al een Groninger te worden.
Ja, dat moet toch. Dat heb ik ook geleerd.
Ja, niet super positief zijn, maar nee, gewoon best wel.
Ja, best wel. Ja, mooi.
Roland Slagveer, hoe staat het ervoor met het opzetten van een vrouwenelftal?
Nee, die ambitie hebben we.
Wat, niks in het beleidsplan, toch?
Ja,
wel?
Zeker wel. Ja. Onder de kop, onze maatschappelijke koppen, wij willen bewegingsarmoede oplossen, aangeven dat wij vinden dat wij allereerst sport moeten aanbieden voor, wij noemen dat dan doelgroep 0 tot met 99. Dus het maakt niet uit of je jong of oud bent, handicap hebt of niet. Jong of meisje, man of vrouw, uiteindelijk moeten we gaan voetballen. Dat betekent ook dat wij graag uiteindelijk een vrouwenteam willen gaan hebben. We hebben inmiddels ook wel de strategie erachter bedacht dat we dat van onderaf aan op willen gaan bouwen. Dus wij zullen eerst moeten gaan zorgen dat onze regionale voetbalscholen de beste meisjes gaan waarborgen. Waar uiteindelijk een onder 17 of een onder 19 uit gaat komen. Een jong FC Groningen en daarna een eredivisie elftal. En daar heeft corona ook weer een impact op, want ja, dat is niet gratis. Nee. Zeker in eredivisie-elftal niet. Dus ik hoop dat we aankomend seizoen kunnen gaan starten aan de onderkant. Maar het kan zijn dat het nog een jaar vertraging oploopt.
Ja, goeie zaak?
Nou ja, tuurlijk. Een hele goede zaak natuurlijk. Dat je ook als meisjes, ja, die vinden voetbal net zo leuk tegenwoordig als... Als jongens, en dan is het toch alleen maar mooi dat je, als je uit Groningen komt, dat je voor FC Groningen kan gaan voetballen. En dan heb je natuurlijk als meisje precies dezelfde droom.
Nou ja, er zijn genoeg voorbeelden tegenwoordig om.
Je hebt rolmodellen nodig. Hè? Want eigenlijk is gewoon mannenvoetbal. Het begint ook met een maatschappelijk iets. Als ik naar mijn zoontje kijk, ja, die gaat gisteren voetballen kijken. En die is dan helemaal gek van Strand Larsen. Zag je dat, papa? Kan die eerste paal? Dit, ja, dat is zijn voorbeeld. Ja, of hij ooit voetballer, betaald voetballer gaat worden, weet je niet. En die kans moeten meisjes toch ook hebben.
Natuurlijk.
En het is een snelst groeiende sport. In Europa zijn in sommige landen ook gewoon licentievoorwaarden, hè, om een damesteam te hebben. Dus dat gaat echt die kant op.
Is FC Groningen nog bezig in Azië, vraagt Jacob Scholma. En dan gaat het niet alleen om het sportieve, hè, Itakura bijvoorbeeld, maar ook marketing technisch.
Nee, daar zijn we op dit moment niet mee bezig. Daar liepen wat lijntjes in Japan. Dat leverde ongeveer net zoveel op als dat het kostte.
Was wel een gezellig reisje.
en onze tv-deal laat het niet echt toe om op dit moment echt te gaan ondernemen in het buitenland. En wij hebben onze binnenlandrechten verkocht aan Disney, ESPN. Onze buitenlandrechten zijn verkocht aan IMG. En die worden zeg maar vermarkt voor ons. Waardoor het heel moeilijk is om bijvoorbeeld in Japan met je eigen wedstrijden deals te gaan maken. Want dat ligt bij een andere partij. Mm-hmm. Het loopt in 2025 af. En het is heel belangrijk dat wij als Nederlands voetbal daar wat lossere deals mee gaan maken. Want daar is en meer geld uit te halen. Maar ik denk ook meer ondernemerschap. Zeker bij de grote clubs. Ajax wil heel graag in Zuid-Amerika en Amerika aan de gang gaan. Ja, dat is voor het Nederlands voetbal alleen maar goed. Dus op dit moment is het lastig zaken doen in Azië.
Komt er ook, je noemt nu inderdaad Disney, hè? In relatie tot ESPN. Bij Feyenoord zijn ze een jaar lang alles aan het filmen. Ook in de kleedkamer. Zit dat er bij jullie in? Of misschien Robba, of misschien gebeurt het al...
Nee, op dit moment niet. Wij zouden daar als club, daar moeten we uiteraard goed over hebben, maar wel voor openstaan. We hebben wel voor een grap opgegooid bij de staf. En die reageerde, vond ik, verrassend positief. Hè? Want ook niet,
Buis ook?
Zeker. Ja. Niet elke trainer is er fan van. Maar iedereen heeft natuurlijk nu die docu's gezien van Leeds United, van Tottenham Hotspur. Ja.
Dat is echt prachtig, hè? Sunderland. Ja, maar dan moet je ook alles opengooien.
Je moet je afvragen, denk ik, of Groningen interessant genoeg is.
Nou, dat is denk ik terecht de vraag.
Maar wat jullie betreft dus gebeurt het, begrijp ik.
Nou ja, wij staan er zeker voor open. Ja.
Ik denk dat je dat helemaal niet moet afvragen. Dat gaat sowieso gebeuren. Ik denk als je bij iedere amateurclub, zelfs als je die gaat volgen, zeg maar, dan wordt het al interessant.
Ja, maar dan wordt het cult.
daar ben ik wel van.
Nee, maar kijk, het is natuurlijk, als je zoiets maakt, dat kost klauwen met geld. Dat moet natuurlijk wel terugverdiend worden. En dat verdien je alleen maar terug doordat mensen ernaar gaan kijken. Kijk, Feyenoord, maak me geen zorgen over. Er gaan natuurlijk voldoende mensen kijken. Dat is geen zorg. Ga je dat bij FC Groningen doen? Ja, dan was het dit seizoen bijvoorbeeld met Robben erbij misschien wel interessant genoeg geweest. Want dan heb je ineens een wereldspeler die je achter de schermen ziet.
En is daar nog over nagedacht door jullie om zelf iets te maken rond Robben?
Ja, zeker.
Ook wilde
wel,
hij niet?
Ik heb hem wel geïnformeerd, maar uiteindelijk is het niks concreet geworden.
Nee. Want?
Nou, hij wil niet, toch?
Arjen staat er zelf ook niet echt om te springen, maar wij hebben ook niet echt een concreet voorstel gekregen.
Nee. Op zich wel mooi, hè, dat hij dan met die documentaire over Michael Jordan uiteindelijk gekieteld is om terug te keren. En volgens mij heeft jullie mediaafdeling ook wel een beetje dat idee gehad om zo'n soort documentaire dan met hem te gaan maken. Ja. Hè, ook de comeback en noem maar op. Maar ja, dat vindt hij me niks.
We moeten even door, want jij moet zo weg. Is dat dan voor presentatie Iran Dust? Of?
Nee, dat is niet voor presentatie. Okay. Nee. Dat is voor een interview met de VI.
Te Wierik? Nee. Oh, oké. Okay.
Ja, Te Wierik, die wordt natuurlijk... kunnen jullie hem vandaag nog presenteren?
Nee, Mike is gisteren gekeurd. Ja. En, daar heb ik geen andere berichten op gekregen. Dus ik ga ervan uit dat het goed is gegaan. Dus ik weet niet of dat vandaag gaat gebeuren.
Hij zei dat het dat goed was gegaan gisteren. En dat hij, als het goed is vandaag, tekent. 3,5 jaar.
Kijk.
Nou, uitstekend.
Ja. Ik denk Danny wel, als je ze Groningen laat volgen, zeg maar, zoals dat eigenlijk hoort, dan wordt het booming.
Zo.
Echt.
Oké. Okay, nou ja,
ook als je kijkt naar een club als Sunderland. Sunderland is echt niet zo'n hele grote club.
Maar dat was wel... Martin, daar vergis je echt in.
Nee, is wel een grote club.
Azië is zo groot.
Voor een leek. Voor een leek is dat niet groot, maar... Nee. Prachtig. Sunderland, till I die. Zo mooi om te zien.
Martin, jij wil het graag. Dat schrijven we op. We moeten even door, want Danny Buijs... sorry Martin. Nee, Danny Buijs, die even afgezien van al die rare beelden dat hij staat te schreeuwen langs de zijlijn, is volgens mij ook wel erg in trek. Bij andere clubs.
Oh, bij andere clubs. Ik dacht bij ons. Dat zou goed kunnen. Kijk, ik denk dat wij op dit moment boven budget, dus boven verwachting presteren. En daarvoor gaat een groot compliment uit naar de staf. En daar geeft hij leiding aan. Dus ik kan me goed voorstellen dat clubs daarnaar kijken.
Nou, er was afgelopen zomer natuurlijk wat interesse... voor hem?
Ja, dat is niet in ieder geval bij ons nooit concreet geworden. Hij heeft het uiteraard ook netjes gedeeld dat er een shortlist was waar hij op stond.
Ja.
Maar dat is verder niet concreet geworden. En op dit moment speelt hij ook niets. En ik ben wel blij dat wij gewoon vorig jaar voor 2 jaar verlengd hebben.
Heb je wel... elke club heeft zijn schaduwlijstjes natuurlijk. Maar de ene die is er wat bewuster mee bezig dan de ander, denk ik. Voor komend seizoen, ga je er eigenlijk gewoon vanuit dat hij er nog steeds is? Of...
Ja, want we hebben inderdaad een contract. Alleen het zou heel naïef zijn als wij niet kijken naar hoe de markt er nu in zit. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dus wij moeten wel ons huiswerk klaar hebben. En dat hebben we ook. Ook daar is een lijst van. En uiteindelijk als het concreet gaat worden, ga je die specifieker maken. Alleen op dit moment speelt daar nog niets. Alleen dat kan heel snel gaan. Hè. Kijk maar naar Van der Brom. Die was binnen 2 dagen weg in Racing Genk.
Op zich wel bijzonder. Hè? Want toen Buijs gehaald werd natuurlijk. Hè? Dat werd toch door Jans gedaan. Dat was laatste jaar ook van Nijland. Nou ja, een grotere mismatch was eigenlijk niet denkbaar. Nijland en Buijs, volgens mij hebben die elkaar ook nooit meer gesproken sinds Nijland weg is. Buijs bleef op zijn afscheid zelfs 1 uur of 3 hangen in de Euroborg. Volgens mij om er zeker van te zijn dat Hans ook daadwerkelijk met die doos onder de arm het stadion verliet. Maar daar heb je wel heel veel geluk mee gehad dat die match er nu wel is. Hè, met jou en Mark-Jan en Danny. Want Mark-Jan die heeft natuurlijk een hele voetbalvisie... ontwikkeld. En dat is natuurlijk ook het werk van een technisch directeur. En dan is het wel prettig dat je een trainer hebt die daarachter staat. Hè, zoals Buijs en Jans. Hè, dat was natuurlijk in principe dezelfde verhouding. Ja, dat klikte voor geen meter. Nee. En nu met Flederis.
Gisteren mocht Buijs wel je zeggen tegen Jans.
Ja, ik hoorde het, ja.
Dat is wel grappig, hè?
Ja, maar die hebben elkaar natuurlijk gisteren dan heel even voor de wedstrijd gewoon over koetje en kalfje gesproken. Maar die hebben voor de rest natuurlijk ook helemaal geen contact. En wat dat betreft is het natuurlijk wel mooi dat die klik er met de huidige leiding en Buijs wel is. Mm-hmm. En dat is ook wel belangrijk. En ik denk ook dat dat nog wel jaren zou kunnen werken.
Wat is er, Martin?
Nou, kijk, Danny is gewoon heel direct. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Hè. Hij is impulsief. Hè. Hij gooit ook heel veel dingen eruit. De een vindt dat prettig, de ander die kan daar slecht aan wennen. Hè. Maar nogmaals, ik heb ook na het eerste seizoen toen Reis, de persconferentie van Reis, met Danny gesproken. Het was echt een einde van het seizoen. En daar zat echt een wrak.
Ja.
Die was helemaal kapot. Ja. En zei ook van, als jij wist wat ik had meegemaakt afgelopen seizoen.
Ja, maar dat heeft ook wel een beetje aan hemzelf gelegen natuurlijk. Want hij kon al flippen als de prullenbakken niet gelegen waren op het topsoortcentrum.
Nee, maar hij is een perfectionist.
Ja, maar dan denk ik, joh, en dat heeft natuurlijk ook met dat stukje ervaring te maken. Maak je druk om de dingen waar je invloed op hebt. En maak je druk om de dingen die leiden tot een beter resultaat. Nou ja, of de 2 papiertjes in een prullenbak liggen, zou ik zeggen, laat lekker gaan.
Nog even over dat beleidsplan, want Buijs past bij het beleidsplan wat nu voor de komende jaren geldt. Is de intentie dan om hem ook die volledige 5 jaren hier te houden? Of?
Nee, we hebben niet een beleidsplan gemaakt voor Danny Buijs.
Nee, dat snap ik.
Groningen dat als ik wegga, de RwC met een met dit kan gaan van dit is de richting die wij hebben gekozen. Hè. We hebben ook bewust het groter gemaakt. En daar kan ik ook wel begrijpen dat Steven zegt, ik vind veel theorie. Klopt ook inderdaad. Want wij wisten helemaal niet wie we waren, waar we voor stonden en wat we wilden bereiken. Dus dat is de rode draad vanuit het beleidsplan. En als je dan naar voetbal gaat kijken, dan hebben wij een speelwijze uitgeschreven die met name in principes schuit. En daar heeft een trainer al zijn vrijheid in. Maar dan moet inderdaad wel, nou, eigenlijk de tweede helft van gisteren was een heel mooi voorbeeld over wat wij graag zouden willen zien. En dat, of je dat nou met 3 verdedigers doet, met 5, met 4 of met 4 aanvallers, ja, dat, daarvoor is hij trainer geworden. Maar ja, als de samenwerking zo gaat zoals het nu is, ja, dan hoop ik dat hij nog lang doorgaat. Alleen jij weet ook, volgens mij is hij op dit moment al de langzittende trainer in de Eredivisie. Dat de levensduur van trainers bij clubs, dat die 5 jaar, dat is best uniek op dit moment.
Klopt. Leuke vraag van Peter Laning. Groningen zet in op fitheid, werkt veel met data. Worden die resultaten en gegevens hiervan in de toekomst ook gecommuniceerd met de achterban? Want hij lijkt het leuk om te zien wie dan de meeste sprints heeft getrokken. Wie de meeste duels gewonnen.
Ja, nou ja, dat gebeurt de laatste weken af en toe. Dan gaat het ook vaak om nauwkeurigheid van passing, key passes, noem maar op. Maar daar mogen wij nog wel wat meer in doen. Want er ligt gewoon heel veel data die ook gewoon hartstikke leuk is om te delen met het publiek.
Ja. Nou, lijkt mij ook wel leuk. Wij moeten voor dat soort informatie moeten wij dik betalen.
Dat zit erachter.
Ja, precies. Dus dankjewel, Peter.
Nee, maar dat is, maar los van dat, dat is ook natuurlijk weer iets wat terugkomt in dat beleidsplan. Dat Groningen de meest fitte spelers van de Eredivisie wil hebben. En daar legt Groningen best wel veel vertrouwen ook bij in de medische staf. Want bijvoorbeeld een Joosten, die werd gekocht terwijl die nog geblesseerd was. Dat doen niet heel veel clubs natuurlijk. Hè?
Ja.
Da Cruz was natuurlijk ook nog niet fit. Ja. En ik denk, Fladeres, wel fitter.
Ja, maar vallen wel een keer weg.
Maar nog niet fit genoeg.
Nee.
Hè? En ik denk dat ze de hoop er wel was geweest dat hij nu al verder was geweest.
Kijk, elke speler heeft daarin zijn eigen verhaal. Hè. Dat heeft Mark-Jan vorige week ook gezegd. Sommige jongens, die kunnen wij gewoon niet halen als ze niet geblesseerd zijn geraakt. En nu is het natuurlijk ook gek. Hè, je gaat naar een wedstrijd kijken waarvan je weet dat Matosiwa in principe je beste speler maar een helftje mag voetballen. En dan moet hij eruit. Maar ik ben wel heel blij dat we het doen. Maar bij Willem II liet ze Sadiki na 6 maanden blessure leed 2 wedstrijden achter elkaar voetballen. En die heeft weer alles afgescheurd. Dus wij moeten daar wel rustig in zijn. Ja. En Alessio en Azor hadden gisteren volgens mij 60 minuten kunnen spelen, maar dat was voldoende in de rust om die eraf te halen.
Het speelt nu natuurlijk ook wel mee dat de jongens nergens anders wedstrijdritme op kunnen doen.
Nee.
Hij kan alleen maar in het eerste elftal.
Je mag oefenwedstrijden spelen, hebben we vorige week tegen Cambuur nog gedaan. Want dat zit dan allemaal in de bubbel kort na de wedstrijd. Alleen ja, ook dan nu in een periode met 6-7 competitiewedstrijden, dan gaat niet iedereen elke week voetballen.
Maar waarom communiceren jullie daar niet over?
Omdat die besloten was en omdat we anders bang zijn dat er mensen komen. En dat mag niet.
Maar je kan toch na afloop van zo'n wedstrijd daarover communiceren?
Ja, die hebben we nu stilgehouden. Ja.
Nou, op zich vreemd.
Ja.
Dan lijkt het een beetje of dat je iets
wat te verbergen hebt. Nee, we hebben niks te verbergen.
Nee, en ik denk dat mensen het wel interessant vinden. En ook voor de achtergrond. Wij zijn er ook niet van op de hoogte gebracht of zo. En dat gebeurde bijvoorbeeld in het verleden ook nog wel eens.
Ja.
Dat jullie zeiden, wij spelen dan en dan een besloten oefenwedstrijd. Ja. Mag je bij zijn, communiceer erover als het is afgelopen. Hè, zodat je niet dat risico loopt op toestroom bijvoorbeeld, wat je net zegt.
Wij werden een keer van de perstribune gestuurd, weet je dat nog?
Ja, we zijn een keertje weggestuurd.
Toen zaten we in het zonnetje, lekker. Ja, mooi, leuk potje wel, maar toen kwam de beveiliger eraan.
Terwijl ik denk, juist ook nu in deze tijd, dat wel iets is wat mensen ook gewoon interessant vinden. En,
kan je misschien een punt hebben. We willen zo min mogelijk rukbaarheid aan geven. Maar achteraf is de wedstrijd gespeeld. Dus kan je best... Ja,
wat was de uitslag dan?
Ik ben bij 0-0 weggegaan in de rust.
Nou, dat zat wel.
Een beetje interessant doenerij.
Elastiek en Henkie is weer terug op Twitter trouwens. Zo heet hij. En dit is niet het alter ego van Martin. Dat kun je misschien denken als je de vraag hoort. Is er nou echt geen mooie rol bij de club te bedenken voor een legende als Martin? Het staat hier echt. Die is voor jou.
Goh,
je kan er niks aan doen.
Nee, wij hebben daar nog nooit over gesproken, volgens mij. Nee.
Ooit, hij houdt zich nu opeens heel stil, Martin, maar ooit was dat jouw droom.
Nee, natuurlijk, maar dat is dan ook wel, en dat zie je ook wel bij meerdere, zeg maar, misschien ook wel iets van wat je dan misschien niet moet doen. Weet je, je hebt heel veel te verliezen.
Ja.
En wil je dat wel?
Nee, want ik kwam laatst toevallig weer op een hele mooie documentaire. Sowieso voor de luisteraars, denk ik. En voor Wouter ook. Een zoektipje op YouTube. Zoek even Martin Drent Forward. Jouw eerste trainersklus. Nou, dat werd je gevolgd door Eredivisie Live.
Ja.
Dat was heel mooi. Vond ik echt een mooie... Ja, het was een filmpje.
Goed, je haalt je TC2.
Ja.
Hè, en dan wil je op een gegeven moment weer gestopt als voetballer. En dan wil je toch aan de slag. Ik was toen 2 jaar jeugdtrainer geweest bij Veendam. Van C1 toen nog en B1. Ontzettend leuk. Goed voor je ontwikkeling. En maar ik merkte al wel dat ik toe was aan senioren. En waar moet je dan naartoe? Ja? Je staat net voor de eerste op je eigen benen, zeg maar. En dan ga je gewoon kijken. En Forward was natuurlijk een club die heel ver bij mij vanaf staat. Ja.
Nou,
stropdasjes. Nou, uiteindelijk gaat het gewoon om zuipen.
Nee, maar ik ben een jongen van het volk. Ja. Weet je, en dan kom je bij al die hbo'ers en jongens van de universiteit. Ja. En dat staat natuurlijk best wel ver van elkaar af. Betaald voetbal en dan een studentenvereniging.
Ja.
En Voorwaarts stond bekend als een van de moeilijkste clubs in Groningen. En dat was voor mij de uitdaging.
Ja.
Ik denk van nou, ik ga daarheen.
Ja.
En ik heb daar, zoals zij zeggen dan, 3 fantastische jaren gehad. Ja. Want de 3 mocht je niet uitspreken, omdat ze op grote markt 3 zaten. En dan, als je dan 3 zei, zeg maar, dan moet je een atje nemen.
Ja, ja.
Dus je hebt heel vaak 3 gezegd. Ja.
Hey, maar is dat voor jou dan een gesloten boek of zo? Hoe moet ik dat zien? Want we hebben het hier eigenlijk nog nooit echt over gehad. Maar...
Nou, ik denk wel dat het lastig is. En ik weet ook niet eens of ik het wel wil.
Nee, precies.
In de zin van...
Je bent ook ouder geworden.
Nee, ook. Ook.
Nou, je bent er toch een keer heel dichtbij geweest.
Nee, ik ben assistent trainer geweest bij Emmen.
Ja, maar toch ook bij Groningen dat ze op punt stonden om jou een functie aan te bieden.
Nou, ik heb 2 keer gesolliciteerd voor toenertijd het belofte team. En bij de eerste sollicitatie... Een fantastische sollicitatiebrief geschreven ook. En ik kreeg ook van Hans Nijland de complimentjes. Van Martin, een geweldige sollicitatiebrief. Ja. Maar toen kreeg ik een reactie, ook al volgens de formele manier. Hè, want je stuurt zelf ook een sollicitatiebrief, een mail. Van Janine Jansen, geloof ik. En nou, die gaf aan dat mijn profiel niet bij FC Groningen paste. Hmm. En dat vond ik raar. Ja, zeker ook omdat zij mij nog nooit als trainer hadden gezien. Dan denk ik van kom trainingen kijken, kom wedstrijden kijken. En wat voor profiel ben ik dan? Wat voor trainer, coach ben ik dan? De 2e keer dat ik gesolliciteerd heb, werd ik weer afgewezen. Toen heb ik een gesprek aangevraagd met Peter Jeltema. En dat was een heel goed gesprek. Dat was een open gesprek waarin ik duidelijk mijn ambities aangaf. Waarin ik ook aangaf van... Nou, dit is nu het punt waar ik als trainer sta. Peter zou een jaar later naar mij terugbellen voor nog een keer een afspraak. Dat heeft hij nooit gedaan. En nou ja,
misschien word je nog wel.
Neem zulke dingen gebeuren, weet je. Ja. En kijk, iedereen weet ook dat ik Joop Gaal heel hoog heb zitten. Ik vind Joop Gaal, vind ik als trainercoach, vind ik dat een geweldige trainer.
Nu in China.
Vergelijkbaar met het niveau van Ron Jans, noem maar op. Hij is heel menselijk, geeft geweldige trainingen. Is tactisch sterk en die zit nu in China.
Is hij een optie voor Emmen?
Nou, ik denk het wel, maar ook voor FC Groningen vind ik het een optie. Hè, maar goed, dat is wat ik persoonlijk...
Ja, dan heb je wel elke week natuurlijk dezelfde analyse. Mes tussen de tam, dat zeg je ook altijd.
Ja, nee, of nou iemand de hele week druk noemt of van mes tussen de tam.
Het is hetzelfde.
Nee, maar, weet je, kijk, als Joop ergens komt als hoofdtrainer en ik kan daar assistent van worden, dan sta ik daar natuurlijk open voor. Maar
heb je er wel eens over gehad?
Ik heb toevallig gisteren nog contact gehad met Joop. En Joop, daar gaan ze ook weer een beetje naar een lockdown in China.
Oh ja?
En daar krijg je ook weer wat besmettingen. Nou, ik moet zeggen dat Joop best mis.
Nou, wij allemaal, denk ik. Want,
nou ja, misschien is het wel een optie voor Emmen. Want ja, ik vraag me ook oprecht af hoor, hoe lang Lukien daar nog zit.
Ja, als jij, en daar hebben wij vorige week ook gezegd, hè, van uiteindelijk moeten de spelers ook een keer achter de trainer staan. Dick heeft natuurlijk altijd laten blijken hè, dat hij altijd achter de spelers stond, voor de spelers stond. Mm. Hij deed alles voor de spelers. En als je dan binnen 10 minuten of 8 minuten met 2-0 achter staat, ja, dan wordt het
jongens,
dan wordt het ook voor een trainer worden.
Wij zijn RTV Noord, hè, geen RTV Drenthe.
We stoppen hierover.
Dat klopt.
Nee, maar dit hoort er ook een beetje bij, toch?
Hè, klopt.
We noemen het zelfs een derby tegenwoordig, dus dan mag je het ook benoemen.
Nog één ding, Wouter. ik kan me herinneren bij jouw installatie werd jou een eierbal voorgeschoteld. Daar heb je toen één hapje van genomen.
Nou, niet eens ei gehad, hè?
Nee, alleen volgens mij vond je het niet echt wat. Ben je al ondertussen overstag?
Ik heb het bij de presentatie van Arjen met de sporters toen nog een keer geprobeerd.
Oh.
Maar ook die heb ik niet opgegeven.
Wel tot het ei gekomen?
Ik ben
tot
het ei gekomen, maar het is niet mijn favoriete snack.
Nee.
Maar als je niet uit Groningen komt, is dat waarschijnlijk heel raar.
Ja.
He, want die Boskamp, die had ook niks, hè?
Terwijl wij dachten, die vreet alles wat los. Nee, die vond het ook niks.
Ja.
Martin, jouw rubriek. Het gaat echt goed met je, toch?
Van, had jij je voetbalschoenen wel vast?
Mijn voetbalschoenen vast?
Ja, met je veters vast? Of had je die los? Nou, omdat je nu je veters los hebt. En dat doet me denken aan... Hans Visser maakt nooit zijn veters vast. Nee, van dat kan niet, maar die tegen onze veters aan de zijkant zo erin. Die van, nou.
Nee, maar Hans Visser moest volgens mij wel hebben van een fluwelen trap en techniek. Wow. Ik niet, dus ik moet mijn veters heel goed vastmaken.
Ja. Ja, centrale verdediger toch? Of net een beetje op
middel? Centrale verdediger, ja.
Martin, jouw rubriek. Ja. En ik wil jou alvast bedanken trouwens, Wouter, voor je komst.
Graag gedaan.
En succes de komende 5 jaar. We gaan het zien of we op die grote markt gaan staan.
Nou ja, laten we het hopen. En laten we hopen dat er dan... Dat we daar mogen staan.
Ja, inderdaad. Ja.
Want,
En dat we eerst... dan ook vieren, zeg maar, dat we Europees voetbal hebben. Nou ja. Niet omdat we dan gepromoveerd zijn.
Nee, maar ja, en los daarvan.
Laten we eerst maar eens hopen dat er wat publiek het stadion in mag. Ja. Ik denk dat dat...
Ik denk dat dat een heel moeilijk verhaal wordt dit seizoen. Ja. Maar laten we positief blijven en hopen dat gaat lukken.
Martin, jouw rubriek. Martin Smeezinger. Ik belde jou echt bezorgd op vanochtend. Gaat het wel goed met je? Want je kwam aanzetten met... Het volgende?
Ja, nou, het was 2008 en dat was een best wel een bijzonder jaar. Die kleine van mij was 1 en Anna die was 4 jaar. En dan waren we aan het eten, zeg maar, en dan gooiden ze muziek, erop. En ik moet zeggen, van dat muziek wat ze altijd draaiden, daar ben ik absoluut geen fan van. Hè, maar er was 1 liedje was erbij. Ja, die was gewoon, zeker op dat moment, was het heel bijzonder. Hè, want mijn vader was net overleden. En dan horen we dat liedje, zeg maar. Nou, dat was best wel mooi. Ik ben geen fan van de groep.
Nou, ze zien er goed uit, hoor.
Ze zien er alle drie goed uit. Maar het liedje was gewoon op dat moment, zeg maar, gewoon van... Nou ja, dan dacht je even aan je vader.
Ja, ja. En dat doe je nu weer, zie ik.
Ja.
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 Zullen we maar gewoon gaan draaien dan?
Ja.
Mooi.
K3. En ik vroeg dus van, gaat het wel goed met je, Martin? Maar het gaat heel goed met je. Dit nummer heeft een...
Welk verhaal heb ik ook verteld? Je moet toch lachen als je zegt K3.
Nee, hij belde mij ook op. Ja. Hij zegt van, klopt dat? Ja.
Wanneer zie ik jou terug van K3? Ja. En nogmaals dank voor je komst, Wouter. En jij ook, Martin.
Ja.
Rustig aan. Stefan ook, dankjewel.
Iedereen zegt dat jij nu in de hemel bent, een betere plek, je wordt er vast verwend. Nee, ik moet niet huilen, want ik weet dat jij van me houdt. Maar ik zou alles ruilen voor nog 1 seconde met jou. Wanneer zie ik jou terug? Mijn engel die over me waakt. Wanneer zie ik jou terug? Een ster die naar me knipoogt en me nooit verlaat. Avond aan de hemel staat. Iedereen zegt dat jij nu vast geen pijn meer voelt. Weet iemand echt wat men daar dan mee bedoelt? Nee, ik moet niet treuren, want ik weet toch, jij ziet me graag. Wat er morgen ook mag gebeuren, maar wie ster die na me kneel.